Ik denk dat die toeslagenaffaire zoveel mensen heeft wakker geschud. Van de rechterlijke macht tot ambtenaren, tot de samenleving. En dan kom ik met het optimistische in mij. Dat ik echt verwacht dat we ons dit niet nog een keer laten gebeuren.
Welkom bij het Radio DigiCafé. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met deskundigen en betrokkenen over het digitale nieuws van de afgelopen maand.
De grote les van coronamelden is wel dat als je gewoon open bent over waar je mee bezig bent, dat je heel veel weerstand gewoon kunt wegnemen en gewoon kunt uitleggen wat je aan het doen bent. Dat moeten we vaker doen.
Vandaag praat ik met Nanette van Schelven, directeur-generaal douane bij het Ministerie van Financiën. Leuk dat je er bent.
Dank je wel.
En met Brenno de Winter, Chief Security and Privacy Operations Coronatech bij VWS. Ook leuk dat jij er bent.
Dankjewel.
Vandaag hebben we het over de invloed van digitalisering op de relatie tussen de overheid en de burger. Wat die staat misschien wel op het spel of misschien ook niet. We gaan hem helemaal afpellen. Nanette, eerst eventjes jij. Hoe belangrijk of misschien wel onmisbaar is data bij jouw douanewerk?
Ja, onmisbaar. Echt onmisbaar. Wij verwerken op dit moment 1 miljoen aangiftes per dag. Dat kun je niet allemaal door mensen laten doen. Daar heb je echt data voor nodig.
Oké, en die data, dat kun je doen om dingen te controleren. Je kan slimme systemen erop loslaten. Je kan analyses doen. Je kan alles met die data doen.
Daar zijn wij ook voor. Wij werken als douane voor 9 opdrachtgevende ministeries. En daar moeten we kijken welke fiscale afdrachten moeten worden geregeld. Maar ook welke spullen zitten er in die goederen die eigenlijk niet mogen. Dan kun je denken aan verboden geneesmiddelen. Maar natuurlijk ook aan drugs en dat soort dingen. Nou, die speld in de hooiberg moeten wij vinden. En ja. Daar helpt data ons bij.
We gaan straks eens even kijken hoe jullie dat precies doen, die spelden vinden. Eerst even Brenno, jij bent betrokken bij die coronamelder-app. Hoe gaat het daar nou mee? Wat is nou een beetje die downloadbereidheid inmiddels?
Nou, het gaat best goed. Mm-hmm. Hij wordt veel gedownload. En het is niet alleen trouwens coronamelder. Hè. We hebben ook GGD Contact om de bron in contact onderzoek te ondersteunen. Mm-hmm. De corona check, zodat je op reis kunt of het testen voor toegang kunt doen. En coronamelder dus om mensen te waarschuwen. Die downloadbereidheid is best groot. En wat we nu ook zien is, Corona Check staat al een paar weken als de meest populaire app in de App Store. En Corona Melder hobbelt daar weer achteraan. Want ja, dan zien mensen dat ook weer. Dus dat helpt enorm. Je ziet alleen, wat je natuurlijk zou hopen is dat je 60-70% van de mensen zou hebben. Dat haal je niet. En dat is natuurlijk ook geen reële verwachting. Maar volgens mij zitten we nog maar... Ik ben niet heel erg van digitale, maar meer van de beveiliging eromheen. Maar volgens mij nog steeds 1/4 van de mensen die het gebruikt.
En jij bent natuurlijk betrokken bij de totstandkoming. Er was aan de voorkant bij die hackathon was er helemaal gedoe toen die kwam. En nu nog steeds...
Toen was ik ook heel kritisch.
Iedereen wil dat ding op zijn telefoon hebben. Wat heb jij een beetje geleerd over de relatie of het vertrouwen tussen de overheid en de burger? Alleen al bij de totstandkoming van deze app. Wat is jouw indruk een beetje van ons allen?
Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk geen zuivere indruk gekregen. Want ik zit op een afdeling waar heel veel mensen van buiten zijn betrokken. En maar een paar mensen eigenlijk van rechtstreeks van het ministerie zelf zijn. Dus dat maakt ons wel een beetje een rare afdeling. Dat merk je nu ook als de mensen terugkomen. Dat ze het best wel raar vinden dat wij af en toe met nerfguns op elkaar schieten en zo.
Maar toch, de vertrouwen tussen de burger en de overheid. Wat is nou jouw indruk?
Een van de dingen die de grote les van coronamelden is wel dat als je gewoon open bent over waar je mee bezig bent, dat je heel veel weerstand gewoon kunt wegnemen en gewoon kunt uitleggen, vertellen wat je aan het doen bent. En dat is wel, denk ik, de grote les van coronamelden. Dat moeten we vaker doen.
Wat is jouw indruk nou net, als jij dat zo ziet? Het gaat over transparantie. Iedereen mocht meedoen bij de ontwikkelingen. Wat vond je daarvan toen je dat een beetje van een afstandje bekeek?
Dat vond ik gaaf. En ik denk dat dat ook de manier is waarop we dat als overheid moeten doen. Ik denk überhaupt, niet alleen als het om digitalisering gaat, maar überhaupt denk ik dat we als overheid veel opener kunnen zijn. Naar de burger toe, om te laten weten wat we wel en wat we niet doen, wat we kunnen. En als het gaat om digitalisering, daar is het natuurlijk ook wel iets... soms mythisch om. Mm-hmm. Wat doe je met mijn gegevens? Hoe veilig is dat? Ja, je moet je ook aanspreekbaar zijn. Ja,
ja.
Ja.
Ja, maar dit was tamelijk revolutionair, zou je kunnen zeggen. Iedereen mocht meedoen. Dat was best wel van, wat zijn ze daar nou aan het doen? Is dat iets waarvan je denkt van, nou, dat vind ik wel interessant eigenlijk. Voor
mij. Dat vond ik heel interessant. Vind ik heel interessant. Ik denk, je ziet dat we vaak in crisis tot een andere aanpak komen. Waar je na de crisis ook echt mee door moet gaan. Van moet leren. Want dan durven we het blijkbaar opeens. Ik denk dat we, dat gun ik ons allemaal, dat we dat echt vasthouden en zeggen dat is de manier waarop we eigenlijk in contact willen zijn met de burger voor wie we het doen. En dat kan heel Nederland zijn, maar kijk, in mijn geval, we hebben vooral met bedrijfsleven bijvoorbeeld te maken. Nou, wij zijn gelukkig al van oudsher veel in gesprek met bedrijven. Over hoe wij ons werk doen. En vooral als het om die digitalisering gaat. Welke keuzes wij willen maken. Omdat de keuzes die wij maken. Die hebben effect op het bedrijfsleven. Die moeten namelijk de software ontwikkelen.
In Nederland gewoon.
Nou ja, die moeten de software ontwikkelen. Om goed aangesloten te zijn. Op al die platforms die er zijn. En wat ik nu zie. In de ontwikkeling van de laatste tijd. Waar wij eerst nog met koepels van bedrijfsleven. In gesprek waren. Is inmiddels ook de koepel van softwareleveranciers. Een gesprekspartner voor de douane geworden. Het is gewoon een van de stakeholders met wie wij moeten overleggen als wij nieuw beleid maken.
En maakt dat, zeg maar, de dingen die jullie ontwikkelen, bedenken, maken, over ons uitstrooien, zorgt dat voor meer vertrouwen tussen de burger, of in dit geval het bedrijf, maar dat zijn ook gewoon burgers, en de overheid? Merk je dat, hey man, we zitten hier, dit is winning wat we aan het doen zijn?
Ja, nou, ik denk, je moet beginnen om het niet te gaan uitstrooien. Volgens mij begin je om in gesprek te gaan en te zeggen, goh, dit is, vaak zijn het Brusselse regels in ons geval die we moeten implementeren. Hoe gaan we dat nou doen? Wat zijn nou de verschillende scenario's hier, verschillende varianten? Hoe kijken jullie er als bedrijfsleven tegenaan? En laten we wel zo wezen, er is niet één bedrijfsleven. Hè, dat kan weer per koepel afhankelijk zijn, maar samen ga je dan onderzoeken, wat zou de beste manier zijn? Wat past, wat is compatible met wat jullie aan het doen zijn? Dan kom je tot andere oplossingen dan dat je in je eentje gaat zitten broeden en het dan over bedrijven of burgers gaat uitstrooien.
Dus het gaat ook weer over openheid en transparantie.
En betrekken, hè?
Oh, vind je het klinkt wel leuk, Renaud, hoor. Je bent een inspirator geworden.
Nee. Nou, ik denk dat het veel meer dan ik, voordat ik überhaupt iets in Den Haag deed, zeg maar. Ik zie nu gewoon dat er best wel veel in overleg goed gebeurt. Dus dat was er al. Wat volgens mij alleen wij wel nu aan het hebben toegevoegd is, je kunt prima ook gewoon kritisch naar jezelf zijn en gewoon als er een keer iets niet goed gaat, dat gewoon vertellen. En bij coronamelden is het beeld, het is een succesvol ICT-project. Ja, dat is ook met af en toe door horten en stoten gegaan. Dat is ook niet erg. Maar een van de dingen, denk ik, die wel heel erg cool is geweest bij ons, is dat wij alles openbaar hebben gemaakt tot de beveiligingstesten aan toe. En als dus mensen in paniek raken, ja, dan moet je de boel beter gaan maken. He, we willen best nog wel een week wachten, maar dan moet het wel gefixt zijn, zodat we het ook met het droge ogen online kunnen zetten. Ja. Nou, dat vonden beveiligingsbedrijven. Niet iedereen vond dat noodzakelijkerwijs lachen, om het dan maar zo te zeggen. Veel bedrijven zijn ook afgehaakt van, ja, maar dan willen we met jullie geen zaken doen. Ja. En daar heb ik in het begin ook het zelf even ingewikkeld gevonden. En toen dacht ik van, ja, dan doen we geen zaken en dan zoeken we wel een andere partij. En nu heel langzaam zie je al die beveiligingsbedrijven bijdraaien. Dus je kunt ook heel erg zorgen dat die branches wat volwassener worden. Want ook bijvoorbeeld de informatiebeveiligingsindustrie is niet noodzakelijkerwijs de meest volwassen branche.
Oké, we gaan straks doorpraten over de invloed van digitalisering op de relatie tussen burger en de overheid. We hebben allemaal een nieuwtje meegenomen. Nanette, het digitaal nieuws van de afgelopen maand. Wat is jou opgevallen?
Nou, er stond gisteren op NOS dat een aantal fracties willen een wetsvoorstel inbrengen waarin het armoede onder jongeren uitgeband moet worden.
Lijkt me een goed plan. Wat heeft dat met digitalisering te maken?
Nou, toen de coronacrisis was, toen zijn alle kinderen naar huis gestuurd. De scholen zijn dichtgegaan en middelbaar onderwijs, basisonderwijs. Nou, mm-hmm. Ik heb er nog eentje die zit op basisonderwijs, dus opeens was ik ook juf.
Juf Nanette, ja.
Juf Nanette, inderdaad. Nou, gelukkig, gelukkig had ze een zus die er kon helpen. En kon ik andere dingen doen. Maar de ouders werden daarmee geconfronteerd. En ik zit in een adviesgroep bij mij in de gemeente. Mm-hmm. Een vakgroep jeugd. Mm-hmm. En daar merk je dat wat daar aan de orde kwam was... die kinderen worden naar huis gestuurd. Maar kinderen die in armoede zijn, die hebben geen laptop. Die hebben geen wifi thuis.
Dus
die kunnen, ja. Die kunnen, hè, daar waar wij onze kinderen voorzien van de laatste iPhones, smartphones, et cetera. Die hebben dat gewoon niet. Dus die dat thuis school krijgen, dat kwam daar niet van de grond. Ah. En dat je dus beseft als beleidsmaker op zo'n ministerie of bij een gemeente, dat als we dit soort dingen doen, dat je daar dus ook wat bij moet zetten. Dat de digitalisering zover is dat armoede onder kinderen dus ook betekent dat je deze kinderen moet voorzien van laptops, maar ook van een modem thuis. Zodat ze wifi hebben.
Dus dan gaat dat, jouw nieuws gaat over de toegankelijkheid van digitalisering.
Absoluut.
Voor ons allemaal.
Ja.
Brenno, jouw digitale nieuws gaat waarschijnlijk over iets veiligheid, security dingetjes.
Ik weet niet hoe je het raadt, maar je doet het gewoon weer. Ja, inderdaad. Nou, we hebben vorige week twee grote lekken bij leveranciers gezien. Mm-hmm. En technisch noem je dat vaak, zeg maar, dat je kwetsbaar wordt voor de supply chain attacks. En wat je toch ziet is dat elke keer als dat gebeurt, massaal organisaties worden getroffen door bijvoorbeeld ransomware. En dat het nog steeds maar niet lukt om bijvoorbeeld netwerk in stukjes te knippen en dat soort zaken. Ik ben eind vorig jaar betrokken geweest bij de hack op de gemeente Hof van Twente.
Oh ja.
En het is gewoon heel verdrietig als je dan gewoon ziet wat voor impact dat gewoon zo'n aanval ook op mensen heeft. Mensen die nog steeds overspannen daar thuis zitten, omdat gewoon hun levenswerk weg is.
Ja.
Gewoon alles is verdwenen.
Ja.
En je ziet elke keer dat gewoon die basale zaken niet op orde zijn. En ik zou graag, heel graag zien dat we daar...
Welkom 2020, wachtwoord, ja, dat soort dingen.
Nee, maar, dat is voor mij niet het probleem. Zelfs met een slecht wachtwoord had dat niet zo mogen ontsporen. Het ontspoorde omdat er niet was geüpdate, het netwerk niet in stukjes was geknipt.
Ja.
En de leverancier ook nog een backup op een network attached storage. Hè, dus zoals mm-hmm. dat je schijf had gedaan. Dus er was gewoon geen fatsoenlijke kopie. En een beheerder die zo'n fout maakt, ja, het zou niet moeten. Maar daar moet je nog steeds robuust tegen zijn. Als nu Windows, zoals vorige week bleek, enorm lek blijkt te zijn, dan moet je nog steeds robuust genoeg zijn dat je dat als organisatie kunt overleven.
Ja.
Als de gemeente geen gemeente was geweest, maar een MKB-onderneming, was deze onderneming nu gewoon einde oefening geweest.
Hartstikke kapot gegaan. Oké, goeie. Hou dat eens in de gaten met z'n allen. Oké, ik zat na te denken over deze podcast, de relatie burger, overheid en invloed van digitalisering. En ik dacht van, ja... Oké, je zou kunnen zeggen dat digitalisering de overheid en de burger dichterbij brengt. Je hebt allemaal formuliertjes, je kan makkelijker klagen, je kan makkelijker dingen aanvragen, je kan makkelijker contact leggen, formulieren invullen. Dus ja, dat brengt de burger en de overheid dichter bij elkaar. En tegelijkertijd denk ik van, het is een beetje afstandelijk eigenlijk. Hè? Zit ik tegen mijn scherm te tetteren? Zit ik iets in te tikken? Ik heb geen contact met een echt mens. Dus het verwijdert me misschien ook wel weer. Wat is jouw indruk? Gewoon in zijn algemeenheid.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel heel erg fijn dat ik af en toe ook gewoon via de computer van alles kan doen. En dat ik niet een echt mens aan de telefoon moet krijgen, want dat is soms best lastig.
Ja.
Dus, een keer iets waar ik de politie voor nodig had, een kleine aangifte. Super gaaf dat ik dat gewoon online kan doen.
Het voelt ook onpersoonlijk,
nou,
toch?
Kijk, als ik overvallen zou zijn of iets dergelijks, ja, dan heb ik eigenlijk wel behoefte aan een echt mens.
Ja.
Dus ik denk dat het heel goed is om steeds te kijken van wat ben je aan het digitaliseren? En welk dienstverleningssmoel heb je nog nodig als overheid richting die burger of dat bedrijfsleven?
Ja, ik herkenbaar. Ik vind het heel mooi hoe bijvoorbeeld de GGD de hele vaccinatiecampagne hebben gedaan. Ik kon lekker online mijn afspraak boeken. En vervolgens waren ze daar gewoon voldoende personeel op een hele prettige manier. Ik ben absoluut geen held met injecties. En ik heb dat hele proces als enorm prettig en goed georganiseerd ervaren. Ik weet dat er natuurlijk mensen zijn die dat anders hebben ervaren. Maar ik had dus op het juiste moment contact met mensen. En op andere momenten kon de computer me daar prima in helpen. En iemand die dan zegt van ja, je kunt bij wat was de arena mm-hmm. waar ik was, daar kun je terecht. Dat hoefde ik niet te horen. Dat kan prima in een computer. Maar het stukje waarbij je even inderdaad begeleid wordt door dat proces heen, dat daar mensen zijn, ja, dat vond ik wel heel erg prettig.
Pakte dit in de praktijk toevallig, min of meer toevallig zo uit? Of is hij van tevoren heel goed over nagedacht, wat gaan we op welke manier doen? Dat er achter de schermen...
De GGD...
Eerlijk zeggen.
Ja, ik denk dat de GGD Goor over dat proces heel goed heeft nagedacht. Ja. Daar wel goed naar heeft gekeken. En daar zijn natuurlijk altijd puntjes in zo'n proces die beter kunnen. En we hebben vanuit VWS ook een programma gemaakt om te vaccineren in ziekenhuizen. Daar had ik een paar dingen gezien waarvan ik dacht, nou, als ik nu zelf opzet, dan doe ik het lekker anders.
Ja, okay.
Dat wel, maar dat stukje met die afspraak maken in combinatie met dat persoonlijke, dat vind ik echt fantastisch. Dus, ja. En dat was ook de vraag. En doen ze alles perfect? Nee, en wij doen ook niet alles perfect. Het is moeilijk om digitaal alles perfect te doen.
Ja, maar nou net wat jij dan zegt ook, hè? Bijvoorbeeld concreet, bij jullie, bij de douane... Het gaat vaak over digitalisering is vaak een doel op zich. Hè? Dat heb ik vaak de indruk. Terwijl wat jij omschrijft is, je moet goed nadenken. Soms is digitalisering heel verstandig en soms dus ook niet. Kun je wat voorbeelden geven uit jouw eigen werk dat je denkt van ja, daar is het perfect. Je noemde het al van een miljoen transacties of pakketjes of handelingen. Die een
miljoen aangiftes per dag.
Aangiftes, dankjewel.
Ja.
Met poststukken of zo vooral.
Alles, maar ook containers die aankomen in de Rotterdamse haven. En vracht die via de lucht komt.
Maar kun je nou concreet dan een voorbeeld geven? Wanneer is het de digitalisering de oplossing? Maar wanneer heb je echt een echt mens nodig als oplossing? Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, ik vind zo'n aangifte vind ik een mooi voorbeeld. Dat het bedrijfsleven zit echt niet te wachten op dat ze met een papiertje bij een loket moeten komen. Dit gaat vol automatisch. Daar werken ook systemen die met elkaar kunnen praten, noem ik dat altijd, waardoor die aangifte als het ware door de systemen automatisch heen wordt geleid. Ik denk dat bedrijfsleven het heel prettig vindt dat ze gewoon bij onze bedrijfscontactencenter terecht kunnen, of dat ze bij de nationale helpdesk bij ons terecht kunnen met hun vragen. Dat ze bij de klantmanager die wij hebben terecht kunnen met hun vragen. En die gaan vaak niet over een individuele aangifte, maar die gaan over de vragen die erachter zitten.
Mm-hmm.
Voorbeeldje, als jij een aangifte doet, dan moet je bijvoorbeeld weten tegen welk invoertarief je iets moet invoeren.
Mm-hmm.
Nou, ik zal je besparen wat daar aan gedoe achter zit. Maar om te weten welk tarief je moet hebben, nou, dat kan. Dat bepaalt of de rekening 100.000 of 500.000 euro is bij wijze van spreken.
Ja.
Nou, over zoiets zou je een echt mens willen spreken. Over die aangifte hoef je geen echt mens te spreken. Dus over welk tarief moet ik gebruiken? Kun je me daarin adviseren? Ja, daar hebben wij gewoon echte mensen voor zitten, waar je ook echt mee in contact kunt komen. Maar zo'n miljoen aangifte, nou, je zou niet willen dat je die op papier binnenkrijgt. Dan is binnen no time zijn onze kantoren vol.
Hebben jullie ook slimme algoritmes meelopen die voorspellingen doen wanneer iets fout kan gaan of wanneer er een boef tussen zit of zo? Hoe werkt zoiets bij jullie?
Ja, ik heb net geleerd dat je verschillende soorten algoritmes hebt. Wij hebben nog de klassieke algoritmes. Hè. Dat is dat eigenlijk op basis van een heleboel data die wij hebben, wordt er gekeken naar, wordt een risicoprofiel gemaakt. En vervolgens worden alle aangiftes tegen zo'n risicoprofiel aangelegd. En daar komen dan, dat noemen wij uitworpen. Uitworp van, nou, die container moet je gaan bekijken, want die komt uit dat en dat land met die en die maatschappij, heeft die en die afzender en die en die ontvanger. Nou, dat is vaker in het verleden gebleken dat dat niet fris was. Dus ga dat maar eens even openmaken. Of stuur daar een speurhond naartoe of haal hem door de scan. Trouwens ook iets digitalisering, sensortechnologie komt steeds meer bij ons in het werk. Wij openen minder dan 1% van alle stukken die binnenkomen. En dat gaat steeds minder worden, want we zien steeds meer aangiftes. Dus we zullen in die fase daarvoor echt met sensortechnologie moeten werken. Maar terug naar die aangifte die tegen zo'n risicoprofiel gaat. Ja, er komt een uitworp uit.
We
naartoe willen. Ja, zo heet dat. Waar we naartoe willen is dat je naar een vorm van bijvoorbeeld machine learning gaat. Ik zei net die sensortechnologie. We hebben die scans. Waar we eigenlijk naartoe willen is dat die scan op basis van de beelden die die heeft, zelf gaat herkennen dat er afwijkende patronen in zitten. En dat hij zichzelf dat ook gaat aanleren. Dat bestaat al. Wij werken daaraan, maar ik weet van andere douaneorganisaties in de wereld die dat hebben. Ja, en dat soort technologie gaat ons natuurlijk helpen om steeds gerichter naar die speld in die hoorberg te zoeken.
Is dit nou een beetje, Brenno, ook zo'n voorbeeld dat je moet oppassen dat je, dit gaat over profiling, hè, dit gaat over dingen eruit vissen, dat het toch niet een soort self-fulfilling prophecy wordt, want je gaat op een gegeven moment pakketjes of gevaren eruit halen, die bevestigen het systeem gelijk, waardoor die dus weer nog meer daarna gaat. Waar moet je op letten?
Voordat ik ooit journalist werd, werkte ik voor een internationale organisatie en een van de beelden op Schiphol die ik nog steeds echt gewoon heel naar vond was iemand waarbij de douane een cadeau openmaakte om te kijken of daar niks fout in zat. Mm-hmm. Dat vind ik nog steeds zo'n beeld dat je gewoon, dat wil je eigenlijk niet.
Nee.
En dit soort technologie helpt om dat te voorkomen. Die cadeauverpakking hoeft er niet vanaf. Want je kunt al scannen wat daarin zit. Dus ze mogen kijken, dat weten we. En je probeert daarin te selecteren. Dat is juist de kans dat je effectiever wordt, is veel groter. En in beveiliging doen we precies hetzelfde. Hè? Ik heb nu ook iemand in mijn team rondlopen die niks anders doet dan kijken in. De meeste detectie op incidenten is volgens vaste regels. En wat ik heel graag wil, is correlatie van dingen. Zien we iemand 4 keer terugkomen die een paar keer wat doet. Hè? Want dat zie je bijvoorbeeld bij ransom. Weer aanvallen heel veel. En kunnen we dat eruit filteren en gewoon kijken, is dit afwijkend gedrag waardoor ik me zorgen moet gaan maken? Of als er iets uit een hack blijkt, of we in onze logboeken kunnen terugvinden of wij daar toevallig ook last van hebben. Zodat je veel vroeger erbij bent en dan is het juist iets wat je inzet om de privacy enorm te beschermen, om te voorkomen dat iemand slachtoffer wordt van. Dus ik vind, die technologie heeft altijd 2 kanten. En je moet heel goed kijken hoe je dat inzet. Zij doen ook bij de spullen niet op personen gericht. Als je natuurlijk op personen gericht gaat profilen, dan wordt de discussie ingewikkelder. Maar ook daar ontkom je er soms niet aan. Maar het is alleen, hoe zet je die profilingregels? Kijk je naar de afkomst van iemand of kijk je naar het gedrag van iemand?
En ik denk nog breder. Je moet niet alleen op je risicoprofielen gaan selecteren. Je zult ook steeds in dat wat je niet onder het risico valt, zul je steeds steekproeven moeten trekken om te kijken, moet ik mijn risicoprofielen gaan aanpassen? Want anders ben je op zoek naar dat wat je al weet. En eigenlijk wil je er naartoe dat je risicoprofielen steeds beter worden en dat de risico's die zich voordoen, want die, in ieder geval in de douanewereld veranderen die steeds. Hè, als op een gegeven moment zo werkt dat met smokkelroutes. Als een smokkelroute is ontdekt, dan wordt er een nieuwe smokkelroute gemaakt. Nou, als wij steeds naar dezelfde route kijken, dan hebben we hem op een gegeven moment schoon.
Zeker met drugs is natuurlijk de inventiviteit is natuurlijk echt bizar.
Dus je moet ook steeds opletten dat je je blik heel breed houdt. En ik denk dat überhaupt, als je algoritmes gaat gebruiken, als je met risicoprofielen werkt, je zult steeds ook eigenlijk het hele speelveld moeten.
Wat je ook moet bedenken bij dit soort technologieën is, als iets een uitworp is, vind ik wel een mooi woord. Wij noemen het een bevinding. Een bevinding of een uitworp hoeft niet te betekenen dat het fout is. Dat betekent dat je daarna nader gaat kijken.
Nou, zie je een poppetje of een speurhond of whatever.
En dan komt er een mens aan te passen. Yes. En ik denk dat belangrijk is. Ook als het in de relatie met die burger gaat. Mm-hmm. Ik denk dat de zorg die een burger heeft is toch dat de computer, dat het een volledig gesloten proces is. Waarbij de computer uiteindelijk zegt links of rechts.
En als de computer nee zegt, dat je dus ook niet meer eronder uit kan. Hè? Computer zegt
een beetje
no.
Wat
en
jij nou had met,
ja.
je, met die scanauto. Mm-hmm.
Die scanauto. We hebben het nog niet in deze podcast opgenomen. Maar het klopt. In ons voorgesprek had ik het over mijn ervaring. Met een scanauto van parkeerbeheer in Amsterdam. Ik moest even snel een oordopjes uit mijn dashboardkastje halen, zodat ik veilig kon bellen. Zet even mijn auto neer. Ik buk, ik pak die dingen. Ik kijk omhoog en ik zie zo'n scanauto voorbij komen. Ik denk, het zal toch niet waar zijn dat ik nu een bekeuring krijg, omdat ik mijn oordopjes, zodat ik voor iedereen veilig kan bellen. En inderdaad kreeg ik een paar dagen later die bekeuring. En toen dacht ik van, maar dit is toch niet wat we willen met z'n allen. Nou, vroeger werd er gewoon op je raampje getikt en zeiden ze, joh, zijn je geparkeerd? Nee, pak mijn oordopjes en dan mocht je gewoon doorrijden. En met zo'n scanauto, je ontkomt er gewoon niet aan. En toen denk ik van, maar dat is volgens mij niet, Dat is niet de bedoeling, toch?
Ja, je zult altijd de mogelijkheid moeten hebben dat er nog een soort van een weerwoord is. En ja, dat hangt heel erg af van wat voor soort besluit de computer neemt.
Ja, maar weet je wat ik nou een gevoel heb? Ik heb dus ook een briefje gestuurd en toen had ik het gevoel, die wordt ook door een robot gelezen. Want het regeltjes en regeltjes. En alleen als je achterklep open staat en je bent
was dat de reactie,
aan het uitladen, dan mag. Toen dacht ik, ja, maar jongens, denk even mee. Ik doe. Maar goed, het gaat hier niet over mij. Maar eigenlijk sla ik een beetje aan op wat jij hiervoor zei. Je zei van, die blik moet wijd blijven. Dat is volgens mij een hele belangrijke. Wat, is dat niet ook precies... Is dat niet precies wat er fout is gegaan wordt bij die toeslagenaffaire?
Nou, dan denk ik dat je hem wel heel erg simplificeert.
Uiteraard.
maar wat je ziet in ieder geval een van de elementen in die toeslagenaffaire was dat je regels, dat je kwetsbare burgers van een inkomensvoorziening moet voorzien met regels die vrij star zijn. Mm-hmm. En in een omvang die je alleen maar in een massaal proces neer kan zetten. Daar bedoel ik mee dat als je 6,5 miljoen toeslagen op maandbasis moet uitkeren, dan kun je dat niet meer alleen door mensen laten doen. En dan richt je dat dus in door de computer. En als dan die regels vanuit een invalshoek van bevoorschotting en later weer terug gaan vorderen, zijn opgesteld. En je doet dat bij mensen bij wie het echt betekent dat ze hun dagelijks brood nog kunnen kopen. Mm-hmm. Dan vraag ik me af of je dat op een handige manier hebt gedaan.
Ja, maar dan wordt het wel heel erg moeilijk om die ideale balans te vinden tussen contact met een mens en tussen te maken hebben met een computer.
Nee, daar ben ik niet met je eens. Ik denk dat bijvoorbeeld belangrijk is dat je, als er wetgeving wordt gemaakt, dat je daar ook echt kijkt van, en hoe zouden we dat willen uitvoeren? Heb je dan ook echt als wetgever, als Tweede Kamer, heb je belangstelling voor hoe die uitvoering eruit zou zien? Of denk je, ja, dat zie ik wel als het over de heg geschooid bij de uitvoering. Ik ben heel blij dat dat nu weer meer op de agenda staat. En dat je als wetgever ook echt zegt, vind ik dat in dit geval, dat dit bij wijze van spreken volledig geautomatiseerd moet worden. Kijk naar de studiefinanciering, volledig geautomatiseerd. Of kijk naar de toeslagen, willen we dat dat volledig geautomatiseerd is? En als dat niet volledig geautomatiseerd, wat hebben wij er dan voor over?
Ja, nou, ik vind het een mooie vraag voor Brenno. Dankjewel.
Nou ja, helemaal eens. Bij dit soort dingen wat je eigenlijk moet doen, en wat ik zelf ook heel veel doe, is voordat je het gaat doen, altijd even stilstaan bij, en hoe kan dit misgaan? Wat zijn de foutmodi? En dat hebben we bijvoorbeeld ook bij VWS nu geïntroduceerd. We doen eerst gewoon een foutmodusanalyse. Op welke manieren kan dit allemaal stuk? En dan ga je daarover nadenken. En precies wat je ook zegt. Je moet niet gaan voor 100% automatisering. Een deel van de detectie die ik nu heb ingericht bij alle coronatech, is gewoon een inlogaccount in de helpdesk. En gewoon mensen aan het werk zetten die gewoon door die tickets gaan van, zie jij iets wat potentieel security gerelateerd zou kunnen zijn? Ja. En ik heb ook mensen rondlopen.
Gewoon mensen ogen ernaar laten kijken.
Ja. Dat is namelijk gewoon een deel van je input. En dat een computer kan dat, zeg maar, die heeft niet die processing zoals een mens dat heeft.
Ach, geen intuïtie en, misschien.
Dat. En de combinatie van die twee dingen, die bij elkaar geven een bepaald niveau van beveiliging. En beide dingen zijn onmisbaar. Dus je hebt en de mens en de computer nodig. Want logboeken gaan laten doorlezen door een mens, dat gaat hem ook niet worden. Dus dat kan een computer weer beter. Dus je moet daar even naar een soort optimum zoeken. En dat zal ik ook niet perfect doen. Maar het helpt wel. En de hele tijd kijken, hoe kan dit misgaan? Ik heb ook twee mensen rondlopen die niks anders doen. Die zeggen ook de hele tijd, wij zijn opgeleid als terrorist. Wij kunnen dingen stuk maken. Die niets anders doen dan gewoon de hele tijd kijken met de blik, ja maar. En dat is soms walgelijk irritant, want ze stellen heel veel vragen.
Het is een beetje de rol die jij vroeger had toen je nog journalist was, of niet?
Ik kan het me niet meer herinneren. Ik heb er geen actieve herinnering aan.
Wat ik wel gaaf vind, wat ik hoor, is dat in crisistijd, en juist omdat bij jullie natuurlijk het spotlicht er zo op staat, zijn jullie heel bewust van hoe je dingen aanpakt, welke keuzes je maakt. Leggen jullie dat vast? En kunnen wij als rest van de overheid daar ook van gaan leren? Want volgens mij worden hier zulke mooie lessen uitgetrokken. Die wij bijvoorbeeld ook
en alles wat wij maken komt ook beschikbaar. En binnen de overheid en ook daarbuiten. Want we hebben echt een paar hele coole dingen gedaan om gewoon bijvoorbeeld onder bloedspoed. Op een gegeven moment de vaccinatiecampagne moest beginnen. En een van de dingen die wij doen is de sleutels voor de versleuteling slaan wij in een apart systeem op. Dat heet een hardware security module. En de neiging zou zijn om dan te zeggen van nou, dat gaan we dus niet meer op tijd redden. Weet je wat, laten we het dan maar eventjes op een gewone computer doen. En toen heb ik toch gewoon aan mensen gevraagd, kunnen we toch niet kijken of we dat anders kunnen verzinnen? En toen kwam een van de hackers die ik had ingehuurd, die kwam met, nou, ik kan het op zo'n sleutel doen die je gebruikt voor authenticatie. En daar kunnen we gewoon best wel een paar weken mee draaien. Dus op 2 januari zat ik in een datacentrum met een aantal mensen. En hadden we dat op een sleutel, nou, die software gaan we binnenkort vrijgeven. Ja. En dat was die feature op die manier was niet eerder zo bedacht. Ja, dat doe je omdat je onder druk staat en eigenlijk niet aan die kwaliteit wil tornen. Ja. Het had een nadeel, namelijk het werkt ietsje trager. Maar ja, data uit dat vaccinatieregister halen in het begin was helemaal niet belangrijk. Die statistieken kan best wel 2 of 3 of 4 dagen later.
Oké, dit is gaaf. Dus we hebben nu al een paar dingen, hè, eigenlijk die de overheid kan doen. Je kan dus aan de voorkant in het proces transparant en open zijn. Dat is wat we hier leren. Je kan in de hardware en in de software kant.
Zoals Bruno Bruins, ik ben ooit eens bij het UWV binnengehaald en onder het kader van organiseer je eigen weerstand. Mm-hmm. Ik vind dat nog steeds een hele inspirerende term.
Ja, en ik vind die van daarnet eigenlijk ook goed. Dat je altijd heel scherp blijft. Wat is nou eigenlijk het doel? Wat wil je nou werkelijk bereiken? Waar zetten we die digitalisering voor in? En wanneer gaan we dat met mensen laten doen? Dus er zijn al een paar dingen waarvan ik denk van, dit is handig.
Laten we wel zijn, dat zie ik in het werk wat ik nu doe. Hè. Ik werk nu bij de douane. Ik heb vroeger bij de IND gewerkt. Ja. Je ziet dat die digitalisering ondersteunt. Je kunt het niet meer zonder. Ik zei net Duo. Vroeger, toen ik nog studeerde, toen had je nog geen computer en toen moest ik bellen. Nou, de ellende die dat met zich mee, dat zijn we vergeten. Hè? En daar waren ook studenten die tussen wal en schip vielen. Er waren ook studenten die hun geld niet kregen. Er is van digitalisering, wordt er ook verwacht dat daar een 0% foutmarge in zit.
Voor alles, ja precies.
Ja, dus ik denk dat we daar ook de tolerantie in wat mis kan gaan, ook wel wat meer aan de voorkant. Ik vind echt die lessons learned vanuit die crisis met die corona, wat ze bij VWS doen, ja, die gun ik de hele overheid. Daar zouden we echt beter van worden. En vooral in anders denken aan die voorkant. En
weet je wat we gaan doen? We gaan een keertje een podcast opnemen met alle lessons learned van jouw merk. En dan gaan we die verspreiden. Ik wil
we gaan het sowieso ook documenteren.
Dan heb je alvast 1 luisteraar.
Ja, hey, maar we gaan het sowieso ook documenteren.
Ja, mooi. Ja. Hey, ik hoorde jou net iets over de IND zeggen. Dat gaat over mensen. En dat vind ik interessant. Mag ik jullie eerst een paar stellingen voorleggen? Gewoon stellingen, je moet kiezen, maar je mag daarna heus wel even toe een beetje pesten, een beetje plagen. Is Nanette en daarna mag Brenno steeds reageren. Het is een kwestie van tijd voordat er weer een affaire opduikt van het formaat toeslagenaffaire.
Wow. Nou, dan zegt de optimistische mensen in mij nee.
Ja.
Ja, nee. Oké. Okay. Digitalisering is te vaak een doel op zich en niet slechts een middel.
Misschien vroeger, maar ik vind het nu...
Gaat beter.
Ja, okay. Gaat beter, ja.
Soms.
Oké, het zit een beetje bij elkaar in de buurt. We kennen integrity by design, we kennen security by design. Maar eigenlijk moeten we menselijke maat by design gaan invoeren.
Ja.
Ja.
Dat is leuk, hè? Is even het is een kwestie van tijd voordat er een affaire opduikt van het formaat toeslagenaffaire. Ik hoor een ja en ik hoor een nee. Jij zegt, ik ben optimistisch. Jij zegt van ja, het is gewoon een kwestie van tijd. Is jij, Brenno?
Ik merk dat er nog steeds heel veel mensen zijn die niet doorhebben dat als bijvoorbeeld iets verkeerd gaat in een systeem, dat je in één keer 10, 20, 30.000 mensen raakt. Dat gaat gewoon heel snel. En dus ik merk gewoon dat in ambtelijke processen gewoon is ingesleten dat besluiten doorgaans correct zijn. En dat is ook heel vaak zo. Hè? Mm-hmm. Bij de meeste bestuursrechtelijke besluiten kloppen dingen vaak wel. En dan merk je dus ook dat de meeste mensen ook bij de bestuursrechter niet heel erg ver gaan komen. Maar als je... Ik heb zelf heel veel met de wet openbaarheid van bestuur gedaan. Ja, daar waren de statistieken gewoon massaal anders. Nou, er gaat een keer een dag komen in de niet al te verre toekomst dat wij massaal besluiten nemen die opeens ja, waar gewoon dingen gaan ontsporen. Ik zou me er meteen al eentje kunnen voorstellen. Hè, er is natuurlijk heel veel geld uitgegeven tijdens de coronacrisis voor allerlei bedrijven en regelingen en toeslagen. Daar gaan we geheid van ontdekken dat daar ten onrechte gebruik van is gemaakt. En je kunt wachten tot er een Kamerlid op staat dat dan zegt, hier moet wat aan gebeuren. Dan gaat
misschien
eens dus
een keer een enquête gaat daarover. Maar nou net, oké.
Er moet wat aan gebeuren. Dus gaan er allerlei ambtenaren lopen om daar dus ook wat aan te doen. En dan is het waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Dat is vreselijk onvermijdelijk. Dat zijn voorbeelden van dingen waarvan je nu al van verre kunt zien. Dat gaat gebeuren. Onder druk vaak ook gewoon van wat de Kamer wil. Hè? Want die hebben soms best wel een kort geheugen, valt mij op.
Maar dan gaat het hier toch eigenlijk ook gewoon, wees eerlijk, wees transparant. Waarom maakte je op welke momenten welke keuzes? Dat gaat het, dan kan je dat toch achteraf ondervangen? Dat je niet onder de pet gaat schuiven?
Ik zei daarnet, ik denk het niet. Want ik vind de toeslagenaffaire is echt, de vorige DG Belastingdienst zei, een ramp in slow motion.
Ja.
Dit is van een omvang en van een langdurigheid waarin iedereen betrokken was. Dat ik denk en hoop dat dat niet meer gebeurt. Maar wat jij zegt,
nog absoluut, eentje geven?
Ja, maar of het in deze omvang, hè? Ben met
CAIB.
Je eens.
Is een. Daar weten we gewoon van dat op een gegeven moment.
Zijn dat die mensen van mijn parkeerboete ook, of niet?
Dat zijn ook van je parkeerboete. Maar ook als je gewoon schulden hebt, bijvoorbeeld als je je zorgrekening niet betaalt en dat soort dingen. Die dingen lopen zo hard op. Dat soort dingen schaalt best hard. En daar komen mensen door in de knel. En dat zijn ook meteen hele kwetsbare mensen. Want als je je zorgpremie niet kunt betalen, dan is er natuurlijk onderliggend al veel meer aan de hand. En dan krijg je dus opeens toeslag op toeslag op toeslag.
Dat zijn geautomatiseerde systemen misschien?
Voor een deel ook wel. En als je daar dus niet op gaat ingrijpen, dan eindigen uiteindelijk mensen in de cel die onder normale omstandigheden daar nooit hadden geëindigd.
Mm.
En dat is, als je daar niet waakzaam op bent, op dat soort mechanismen.
Maar dat is precies wat ik bedoel. Ik denk dat die toeslagenaffaire zoveel mensen heeft wakker geschud, van de rechterlijke macht tot ambtenaren, tot de samenleving. En dan kom ik met het optimistische in mij, dat ik echt verwacht dat we ons dit niet nog een keer laten gebeuren. En dat er hopelijk leiderschap is waarbij we zeggen, waar zijn wij helemaal mee bezig?
Ja,
en als ik nu kijk naar het effect van het beleid of de regels die ik aan het uitvoeren ben, en daar vind ik ook echt een plicht op uitvoeringsinstanties. En daar hoor ik bij, hè. Ik tenslotte vertegenwoordig ik die hier ook. Uitvoeringsorganisaties zijn de eerste die dat zien. En ik ben blij dat we nu een plek aan tafel hebben en terug mogen praten.
Ik zie eigenlijk ook een haakje naar die term menselijke maat by design.
Ik vind het trouwens heel mooi.
Ja, nou, dankjewel. Maar ik kwam erop omdat ik door de LinkedIn-pagina van Net ging kijken. En die zei, je hebt ook bij de IND gezeten. En die zijn natuurlijk ook bezig met slimme systemen. En die moeten natuurlijk ook casussen. Maar dat gaat over mensen, dat gaat over het lot, dat gaat over de toekomst van mensen. Het gaat over hele levens. En toen dacht ik van, wat werden daar achter de schermen voor gesprekken gevoerd bij beleidsvergaderingen? Hoe gaan we nou beoordelen hoe we dit gaan doen? Menselijke maat by design is daar natuurlijk een thema. Al is het onbewust, weet je wel, onuitgesproken. Ja. Maar hoe ging dat bij jullie toe?
Nou ja, daar is sowieso natuurlijk gekeken van, hoe kan de digitalisering de medewerkers ondersteunen. En daar zijn heel veel processen. Daar heb je het asielproces, maar je hebt ook de mensen die Nederlander willen worden bijvoorbeeld. Of als jij een partner in het buitenland hebt die je wil laten nareizen. Er zijn verschillende processen en sommige zijn erg. Dat noemden we langs niet objectieve criteria. Het asielproces zul je echt het hele verhaal van iemand moeten horen om uiteindelijk een goed besluit te kunnen nemen. Maar of bijvoorbeeld iemand Nederlander mag worden, daar zitten een aantal voorwaarden in de wet die je vrij simpel kunt toetsen. Dus ook daar is de discussie over hoe kan digitalisering en uiteindelijk misschien ook het voorwerk doen door de computer, het alvast toetsen, voldoet iemand aan zo zoveel jaren in Nederland zijn. Heeft iemand een aantal inburgeringsexamens gehaald? Heeft hij een bepaald inkomen als hij iemand wil laten nareizen? Ja, dat zijn dingen die niet allemaal handmatig hoeft te doen. Die kan ook gewoon de computer doen.
Okay, maar als alleen, ik je dan zo hoor,
daar hadden we wel dat we steeds zeiden, de beslissing die je neemt is een van een dermate ingrijpendheid. Of iemand Nederlander mag worden, of die zijn partner mag laten komen, of die uiteindelijk asiel hier krijgt en zijn leven hier mag opbouwen, dat je steeds de beslissing door een mens zult moeten laten doen.
Okay, dus dan is menselijke maat by design in dit geval dat je goed nadenkt, de beoordeling die we hier doen, kan dat eigenlijk wel geautomatiseerd? Of is het echt at the end of the day een menselijk oordeel? En dan is menselijke maat by design zit hem niet. Dat kan eigenlijk niet door een systeem. Dan moet je gewoon kiezen, wat kan het systeem werkelijk doen?
Nou, je zult aan de voorkant dus moeten kijken van welke onderdelen van mijn proces kan de computer overnemen of mij ondersteunen. Mm-hmm. En welke onderdelen vind ik dat die door mensen moeten worden gedaan. Bij de douane op een heel andere manier. Wij zouden alles kunnen automatiseren. Maar wat wij doen is op een aantal plekken zeggen, wij doen een vier ogen principe. Omdat wij vinden dat er een mens naar moet kijken of de computer nog een verstandig besluit heeft genomen. En vaak vanuit integriteit het dubbel laten checken.
Kijk eens aan.
Dus ook op die manier zie je dat de computer helpt met de keuze. Maar de mens heeft uiteindelijk de afweging te maken.
Ik zie jou instemmend knikken, Brenno, of niet?
Ja.
Maar heb jij nog ideeën over een menselijke maat by design? Je vindt het een mooie term. Hoe zouden we dat al naar een voet kunnen
geven? Dat omdat uiteindelijk daar gaat het om. Weet je, alles wat je doet is erom. Nu maken we die QR-code zodat mensen kunnen reizen. Dat gaat dus niet om die QR-code. Dat gaat erom dat mensen hun dromen kunnen najagen. Dat ze weer gewoon het leven kunnen gaan oppakken. Daar draait het om. En als je dat de hele tijd voor ogen houdt, van waar ben ik nu mee bezig en wat is het gevolg? En dat zeg ik ook wel eens tegen mensen die dan bij komen van, ja, ik vind je wel heel erg streng op het beschermen van die gegevens en ik heb daar last van. Dat je dan dus ook gewoon teruggeeft, ja, maar als dit fout gaat, dan maak je zoveel mensen slachtoffer. Daarom ben ik gewoon daar zo strikt in. En weet je, het is niet dat ik het leuk vind om tegen mensen nee te zeggen. Sterker nog, ik vind dat altijd heel ingewikkeld. Dat is absoluut niet mijn sterkste kant. Maar je doet het omdat je weet dat het gevolg heel veel erger is voor heel veel mensen die ik dan misschien niet persoonlijk ken. Maar die je wel kunt raken. Wij gaan natuurlijk met echt gevoelige dingen om.
Mm-hmm. Ja, nogal ja. Ik ben natuurlijk een buitenstaander. Hè? En ik ken ambtenaren natuurlijk altijd van het cliché. Regeltjes zijn regeltjes. En dus, wat zou nou de houding kunnen zijn van collega's, ambtenaren bij het Rijk of bij de gemeentes om te zorgen dat we die digitalisering gebruiken om die relatie tussen de burger en de overheid te verbeteren? Hoe kunnen we dat nou bij iedereen erin krijgen? Wat zou nou de houding moeten zijn?
Nou, je praat tegen een van oorsprong wetgevingsjurist. Dus die regeltjes die maakte ik. En ook daar, hè, en dat heb
geen
ik toch
excuus.
Wel, dat bestrijd ik te vuur en te zwaard. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die bij de overheid werkt, die werkt daar vanuit de bedoeling. Mm-hmm. Die wil een bijdrage leveren. Die wil iets goeds doen voor de samenleving. Dat is de grondhouding. Mm-hmm. Wat ik wel vaak zie is dat er bij ambtenaren een onvermogen is. En denken van, ja, ik heb weinig invloed. Ik kan dit niet veranderen. Ik denk dat deze tijd, en dat merk je in mijn eigen organisatie, maar natuurlijk ook in organisaties om mij heen, echt het gesprek is van hoe kun je zorgen dat ambtenaren die echt wel zien, is dit nog volgens de bedoeling of pakt dit heel anders uit, dat die echt de ruimte krijgen en uitgenodigd worden.
Dat is eigenlijk een beetje dat iedereen zich de hele tijd moet afvragen, gaat het nou om het creëren van een QR-code? Of
precies.
Gaat het hier nou over mensen de kans
mooi.
Geven om hun dromen na te
doen? En als je vanuit die invalshoek kijkt, wat is de bedoeling die erachter zit? Heeft die wetgever dat überhaupt wel zo ooit bedoeld? Ja, en ik ben die wetgever geweest en ik kan je één ding zeggen. Je kan niet in een glazen bol kijken. Je doet naar vermogen, maar je hebt echt die tegenspraak nodig vanuit de samenleving, vanuit journalisme, vanuit journalisten, mm-hmm. maar ook vanuit de ambtenaren zelf.
Nou, oké, en dan voor jou eigenlijk dezelfde laatste vraag, Brenno. Jij zit een beetje in een tamelijk unieke situatie dat jij jarenlang vanuit met een journalistieke pet of vanuit de onderzoekspet een soort luizende pels ben geweest. Wat was het? Koning Wob of de Big Wobber was jij, hè?
Ja.
En dat is natuurlijk een super gave positie die je had. Het heeft er ook voor gezorgd dat je zo serieus werd genomen, dat je naar binnen bent gehaald en dat je nu voorop loopt bij zo'n IT-project van de overheid. Wat is dan nou jouw indruk? Zo, wat zou van die ambtenaren, van de beleidsmedewerkers, van de politici, hoe is jouw beeld dan veranderd? En wat zouden zij anders of beter kunnen doen om die relatie te verbeteren?
Als ik verbeteren? Nu iets mocht veranderen meteen, dan ging het inkoopbeleid volledig op de schop. Want het is voor de inkopers niet leuk. Het is voor als je zelf wat nodig hebt, is het echt...
Het inkoopbeleid heb ik
ja,
nu over.
Ja, dat klinkt heel flauw.
Maar wat heeft dat met de relatie burger-overheid te maken?
Nou, dat heeft alles ermee te maken. Omdat je soms niet die dingen kunt realiseren die je zou willen realiseren. Omdat we onszelf zo klem hebben gezet dat ingewikkeld is. En dat je de hele tijd op zoek bent naar de geitenpaadjes om gewoon dat te realiseren wat nodig is om je werk goed te kunnen doen. Dat is een van die voorbeelden van mechanismen waarvan ik denk, daar zouden de mensen die bij de overheid werken wat meer ruimte moeten krijgen. Om ook af en toe wat eigen richting in te geven. Want als je zo vast bent gezet in procedures, dan wordt het bijna onmogelijk om als je een keer iets anders wilt, om dat te realiseren.
Oh, jij wil ruimte voor de mensen creëren. Om zelf na te denken en met ideeën.
Weet je, als je mensen wilt dat ze verantwoordelijkheid nemen, dan moet je ze ook ruimte geven om dat te kunnen doen. En ik merk, en daarom gaf ik dat als voorbeeld. Dat vind ik echt zo'n voorbeeld waar ik ook merk dat de inkopers het zelf ook gewoon ongelooflijk zwaar hebben. En ik merk dat ik gewoon echt letterlijk buikpijn krijg en me overspannen voel op het moment dat ik weer eens wat moet gaan inkopen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Ja. Nou, volgens mij hebben we een paar hele leuke tips en tricks en een paar fijne voorbeelden besproken waarmee de relatie burger-overheid misschien onder druk staat. Maar er is volgens mij genoeg handvat om daar dus mee aan de slag te gaan. Dank jullie wel, Nanette van Schelf en Brenno de Winter. Luister ook de andere aflevering van het Radio DigiCafé terug, want het is de moeite waard. En ga naar it-academieoverheid.nl of zoek ze op Spotify of Apple Podcasts.